Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij hopen vanavond te luisteren naar het woord van Paulus uit Filippenzen 3, dat hij zegt dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Maar om een ander woord van Paulus te gebruiken, zegt hij, wij kennen ten dele. En in die verootmoediging gaan wij samen zingen op Psalm 139, het derde en tiende vers. Hoe zou ik met mijn zwak verstand naar uw wondere kennis streven? Ze is mij te groot, zij is te hoog verheven. Hoe dierbaar zijn uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. 3 en 10 van Psalm 139. leven met Christus, zijn naam belijden, wat we ook vanavond hopen te doen met de woorden van de 12 artikelen, brengt ook strijd met zich mee. En daarom zingen we na onze geloofsbelijdenis het gebed uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Ook de laatste woorden, verlos mij Heer van 's mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Psalm 119, het 67ste vers, nadat we samen het geloof beleden hebben. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Heere almachtige eeuwige God in de hemel, u bent de levende, de opgestane levensvorst, en u bent de koning die regeert over zonde, dood en graf. En zo enkele weken na Pasen mogen opnieuw het paasevangelie uitbazuinen, want daarin ligt onze levenskracht. Waar zouden we het zoeken moeten zonder u? Maar u bent de levende God en daarom prijzen wij ook vanavond uw grote naam, u die ons ook vanavond opnieuw samenbrengt rondom uw woord. Om ons te onderwijzen, om ons te brengen aan uw voeten, ja, om onze voeten vast te maken in uw woord, zodat we ook de nieuwe week die weer voor ons ligt, mogen gaan door uw liefde en kracht, bevestigd vanuit het woord. En Heer, als we zo aan het begin van deze dienst staan of zitten, komen wij tot u in gebed. Want de kennis van u, de kennis van uw woord, waarin u uzelf laat zien, is ons te groot. Ze is te hoog verheven. En uw wonderen die u gedaan hebt, op Goede Vrijdag en Pasen, ze zijn machtig veel. Dat wij ze niet eens kunnen tellen, laat staan verstaan. En daarom bidden we juist vanavond in het bijzonder om uw Heilige Geest, die ons elke keer weer nodig is, dat we begrijpen zullen met verstand en hart wat u tot ons te zeggen hebt. Open onze oren door uw Geest, opdat we zo aan u verbonden mogen worden, ja, dat wij u leren kennen. Steeds meer en meer, steeds dieper en groter, om u te eren, u te volgen in het leven. Heere, schenk ons uw genade vanavond. En wil zo uw woord voor ons openen, dat we ons leven getekend mogen zien in uw woord. Om dan ook uw genade te ontvangen als antwoord op ons leven. Want zonder u kunnen wij niets. En daarom bidden we juist in deze dienst om uw hulp en leiding. Help ons, Heere, als wij luisteren, als wij een taak hebben in deze dienst, help ons, ook als we thuis meeluisteren via de techniek. En laat ons zo samen een dienst beleven, omdat u zelf in ons midden bent, naar uw belofte, en dat u erin meekomt als het woord verkondigd wordt, als we het mogen lezen, en dat we zo werkelijk een eredienst mag zijn om u te loven, te prijzen en groot te maken met mond en hart, ja, met heel ons leven. Heere, raak onze harten aan als wij nog koud en kil door het leven gaan. En als het flauw geworden is, o Heere, wil ons vernieuwen van dag tot dag en schenk ons de hulp en de genade van uw Geest, ja, doe ook hier uw koninkrijk komen en laat uw naam verheerlijkt worden, opdat we zo ook mogen uitzingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, en dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament, Filippenzenbrief, derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 16. Schriftlezing voor vanavond vindt u in Filippenzen 3, vers 1 tot en met vers 16. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. En die niemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, naar de wet een Fariseer, naar de ijver een vervolger van de gemeente, en naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik al reeds gekregen heb, of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf heb gegrepen, maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En in geen iets anderszins gevoeld, ook dat zal u God openbaren. Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tekstwoorden voor vanavond vindt u in Filippenzen 3, vers 10 en 11. De bekende, maar ook machtige woorden. Opdat ik hem kenne, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Als thema boven de preek heb ik geschreven: Christen zijn met Christus. Christen zijn met Christus. En de tekst wil ik op de voet volgen in vier stappen. Namelijk eerst het kennen van Christus, de kracht van zijn opstanding, het lijden en sterven, en tenslotte de verheerlijking in de wederopstanding van de doden. Christen zijn met Christus. We gaan ook samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging op Psalm 142, vers 2 en vers 5. Waar wij niets hebben, heeft hij alles. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. 2 en 5 van Psalm 142. En nog enkele afkondigingen namens de kerkraad. Al is de collectus voor deze diensten zijn bestemd voor de diakonie, de kerk aan de uitgang. Eveneens voor de kerk van harte bij uw milddadigheid aanbevolen. En volgende week zondag 19 mei op de beide diensten uw eigen predikant dominee Breuren voor te gaan. En de morgendienst is er de bevestiging, herbevestiging, maar ook de afscheid van ambtsbroeders. Dat alles deo volente, zo de Heere wil. En wij leven, wij geven onze gaven en zingen Psalm 142, vers 2 en 5. Gemeente, wij luisteren vanavond dus naar Filippenzen 3, vers 10 en 11. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Christen zijn met Christus. Gemeente, soms zijn er van die momenten in ons leven dat we ons geconfronteerd weten met andere mensen. Mensen die ook de naam van Jezus belijden, maar soms op een hele andere manier dit uiten. Een ander levenspatroon hebben. Misschien heel dichtbij, jongens en meisjes. Misschien herken je dat wel. Hè, vanavond als je nadenkt, de confrontatie, wat is dat? Ja, iemand denkt anders dan jij. Of doet anders dan jij. Misschien je vriendje of vriendinnetje mag iets anders niet, wat jij wel mag, of precies andersom. Dat is een confrontatie en denk je, hé, waarom mag hij het wel en ik niet? Vraag je je moeder misschien wel, en dat wil je natuurlijk ook, zo gaat dat. Maar even nadenken. Waarom doet de ander het wel en ik niet? Grote mensen hebben het ook. Anderen die we tegenkomen in het buitenland bijvoorbeeld, maar of overlezen, denk bijvoorbeeld aan de Amis, die toch ook de Bijbel lezen, maar op een hele andere manier in het leven staan dan wij. En je denkt, waarom doen zij zo en ik zo? Je maakt de balans op. We lezen verhalen van de vervolgde kerk, waarom zij vervolging en wij niet. Hoe komt dat? En we stellen elkaar de vraag, wat doen we eigenlijk? We maken de balans op. En dat is nou ook wat Paulus doet in dit gedeelte, Filippenzen 3, en zo de gemeente van Filippi iets voor te houden heeft. Paulus wist zich ook geconfronteerd met anderen die ook beleden, het Oude Testament lazen en daaruit hun regels geformuleerd hadden. Mensen die strikt in de leer waren. Zo moet het, niet anders. Want als je dat niet doet, ja, dan ben je een heiden. We kennen ze als de Judaïsten. Mensen die zo strikt in de Joodse leer vastgegrepen zitten. En ze zeiden, anderen dat zijn heiden, die komen er nooit, om het zo uit te drukken. Maar ze drukten nog ietsje krasser uit. Anderen dat zijn heiden, dat zijn honden. Ze scholden elkaar uit. Zo diep lag het, zo diep ging het. De botsing, de strijd. En Paulus wordt ermee geconfronteerd. Ook de inwoners van Filippi, ze waren tot geloof gekomen door het woord wat Paulus hen gebracht had in de gemeente samen met Silas, met Lucas. En Paulus hoort ervan en klimt dan in de pen. En hij zegt, ziet op die honden, ziet op die slechte arbeiders, ziet op de versnijding. Met andere woorden zegt Paulus eigenlijk, tegen die mensen, die Judaïsten, die iedereen uitscholden wat ze niet deden, wat zij goed dachten. Wat je zegt, bent u zelf. Jij scheldt uit, u scheldt uit. Maar je bent het zelf. Ja, zo, de besnijdenis als een instelling van God. Het is een verminking geworden, een versnijding van het lichaam. Ja, Paulus was niet mis. En daarom zegt hij tegen de gemeente van Filippi, ziet op hen. Maar dat niet alleen. Paulus gaat nog iets van zichzelf vertellen. Niet om de man te zijn in de gemeente van Filippi. Had hij gekund, hè, want hij heeft iets te vertellen. Dat hij zegt, ik kan betrouwen op mijn vlees. En hij noemt een hele race op wat hij gedaan had. Waar hij machtig in was, strikt in de leer. Maar dat is het niet. Zo niet. Ik heb het als schade geacht, zegt hij. Als vuil, wat je op de vuilnisbelt gooit, nee, ietsje krasser. Het is niet meer dan een hoop met stront. Dat is wat hij gedaan heeft. Toen ik Christus ontmoette. Toen ik op Christus zag. Met al hetgeen wat ik deed. Al mijn regels, waarmee ik dacht wat te zijn. Het werd niet meer dan dan datgene wat ik door de wc spoel. Nee, Paulus had niets meer te roemen in zichzelf. En dat gaat hij nou verkondigen aan de gemeente van Filippi. Tot troost, tot bemoediging. Het is een strijd waar je staat, gemeente van Filippi. Maar weet, dit is een strijd. Als je Christus mag gewinnen, dan ligt daar een kracht. Dan ligt daar een mogelijkheid om verder te gaan. Ja, zegt u, maar Paulus is dan wel heel scherp vanavond. In dat eerste stuk. Het waren toch ook dingen die moeten, hè? De wet die God ons gegeven heeft, de besnijdenis, nota bene een instelling van God. Nee, de dingen aan zich waren niet verkeerd. Maar hoe gebruiken we ze? Dat maakt een groot verschil. Is het in liefde gedompeld, de liefde tot Christus? Of is het om onszelf te presenteren? En dat we zo in het leven staan, kijk eens hoe goed ik ben. Dan is zelfs het meeste godsdienstige, het mooie, schade en drek. En dat kan van alles zijn. Ook vandaag, uw idealen, uw gevoelens, jouw gevoelens, hè, een dienst van de Heer, wat vind je goed, wat vind je mooi? Als het leven met Christus in de weg staat, dan wordt het niets. En heeft het geen nut. Maar Paulus heeft nou geleerd, toen hij Jezus ontmoette, de uitnemendheid van zijn kennis. Maar daar kon hij niet bij. En dat moet hij geleerd worden. En dat roept hij uit in onze tekstwoorden. Niet wat ik zelf ben, maar wie Christus is, dat ik hem kenne. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. U vraagt zich af, waarom zegt Paulus dat zo? Opdat ik hem kenne. Waarom zo wensend? Paulus kende Jezus toch? Jongens en meisjes weten dat ook, hè? Toen Paulus onderweg was naar Damascus, toen stond hij ineens stil. Een fel licht kwam in zijn ogen. En hij viel op de grond. Hoorde de stem van God, van Jezus zelf. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u? Vroeg Paulus. Ik ben Jezus. En toen gebeurde het. Toen ontmoette Paulus Jezus, leerde hem kennen en de tijd daarna nog veel meer. Jaren achtereen heeft hij geleerd wie Jezus was. En zo kon hij erop uit, zo kon hij komen in de gemeente van Filippi om Jezus te verkondigen. En nu zegt hij in de brief, als hij nog één keer contact heeft met de gemeente van Filippi, dat ik hem kenne. Waarom eigenlijk? Omdat de liefde van Christus niet te vatten is. Want het kennen van Jezus is een relationeel kennen. Zoals u uw man of uw vrouw kent. Zoals jij je vader en moeder kent. Je staat in een bepaalde relatie. En natuurlijk, je kent elkaar, jaren getrouwd. Maar hoe is het? Als je verkering hebt bijvoorbeeld, denk je elkaar te kennen, maar de tijd na het huwelijk, dan blijkt ineens, hé, had ik niet gedacht. Wel mooi van haar of van hem. Soms ook wel lastige dingen. Maar zelfs na 25 jaar heb je soms een moment en omstandigheden in het leven gekomen en ineens geeft hij of zij een reactie dat je denkt nooit gedacht. Je leert elkaar steeds meer kennen. Zo ook in het geloof. Veel dieper zelfs. Wij zijn nog gelijkwaardig aan elkaar. Man en vrouw. Mensen onderling. Maar nu de relatie tot Christus. Hij de machtige God. En wij mensen. Is het toch niet onlogisch dat Paulus dit uitroept. Dat ik hem kenne. Nog steeds meer van hem leer kennen. Opdat ik nog meer hem liefhebben en zo gevoed door zijn liefde mijn leven kan invullen. De liefde van Jezus die hij ontving van zijn vader in die drie eenheid die we niet voor kunnen stellen. Die liefde die hij had tot mensen van eeuwigheid af. Die liefde die hij liet zien toen hij kwam naar deze wereld. Paulus schrijft erover in het tweede hoofdstuk van de brief. Toen hij kwam naar deze wereld. En zich helemaal leeg maakte. De onderste weg ging. Door te lijden. Door te sterven. En dat voor vijanden. Zondaren. Hij had zich leeg gemaakt om de ander liefde te geven, met liefde te vervullen. Zodat wij vandaag delen mogen in zijn liefde. En daar roept Paulus toe op. Als hij zo uitspreekt dat ik hem kenne. Ja, Paulus deelde erin. Maar die liefde, die was zo groot. Zo oneindig diep, daar raakte je niet over uitgedacht. Dat kon je niet vatten in je hoofd, niet vatten in je hart. Ze is mij te groot, ze is mij te hoog verheven, zo zongen we op Psalm 139. Die kennis van Christus. Zodat ik hem kenne. Meer en meer. En zo maakt Paulus de balans op en u en ik met hem vanavond. De uitnemendheid van de kennis van Christus is veel groter dan hetgeen wat ik daarvoor deed. En daarom de vraag aan ons vanavond allemaal, hier in de kerk. Kennen wij ook zoiets van Christus? Kent u hem in uw hart, in uw leven? Dan begrijp je toch ook dat Paulus dit uitroept. Dat ik hem kenne. Nee, niet dat je nog meer je Bijbelkennis op orde hebt van A tot Z, hè, van Genesis tot Openbaring. En wat is een zegen als je dat kent? Maar dat alleen, gemeente, redt ons niet. We hebben Christus nodig in zijn liefde. En hetzelfde geldt als we nadenken over al die vertellingen die Jezus gedaan heeft. Al die verhalen, gelijkenissen, preken die hij hield. Dat we ze begrijpen, dat is goed, dat is mooi. Maar dat alleen. Het wordt hem niet. En we kennen de kerkelijke leer misschien wel uit ons hoofd. En we kunnen precies alles plaatsen. En wat is dat een zegen voor ons leven? Wat geeft het ontspanning ook bij tijden? Maar als de liefde van Christus ontbreekt, is dat ook niets. En daarom de vraag. Delen wij vanavond in de liefde van Christus, die zo groot is dat ik het niet in woorden kan uitdrukken. Zo diep ging hij, zo hoog gaat hij. Zo breed is het. De relatie zo in ons hart. Met hem. Ja, dan begrijp je het. Dat ik hem kenne. In zijn liefde. Zo aan hem elke dag weer verbonden ben. Zodat ik mijn werk kan doen. Uit liefde en die liefde dan ook weer mag uitdelen. Want dat is het gevolg. Maar Paulus verbindt daar nog aan dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Die wordt bijzonder genoemd. Juist ook in de strijd waarin Paulus staat in die confrontatie. Waarom? En juist ook in deze tijd als wij kort na Pasen leven, is het goed om dat even weer naar boven te halen. Zoals ook vanmorgen gebeurd is, begreep ik. De kracht van zijn opstanding. Wat betekent nu Pasen voor ons? De tijd van nu. Zijn opstandingskracht. De dynamiet van Gods, van Jezus' opstanding. Die hij uitdeelt. Waarin Paulus mag delen. Ja, het is almachtig dat Jezus opstond uit het graf. Wat een kracht ging daarmee gepaard. Dat de dood overwonnen werd. Maar nog machtiger is dat hij dan uitdeelt van zijn kracht aan ons mensen. Dat is dus bijna niet te vatten. Omdat we dat nodig hebben, gemeente. Juist voor het leven van elke dag. De kracht van Jezus' opstanding. Zo alleen kunnen wij christen zijn, gevoed door zijn liefde, gevoed door zijn kracht. En dat betekent dat wij, dat er een streep door onze eigen kracht gaat. Een streep door onze eigen liefde. Wij moeten zelf plaats maken. Dus niet wat ik doe, niet wat ik voel, niet waartoe ik me inzet. Maar Jezus alleen in mijn leven. Paulus zegt het. Wat ik doe en voel, telt niet meer. Dat staat bij het grofvuil. Dat spoel ik door het wc. Wij hoeven dus ook niets meer terugbetalen. Wij hoeven dus nergens aan te voldoen. Nee, het is de kracht van Jezus' opstanding die door ons heen gaat. Daarin te delen kunnen wij leven met Christus. En wat is dat een heerlijke ontspanning, gemeente. Om zo te leven. Niet wat mensen ons opleggen. Niet wat we elkaar soms op kunnen leggen, maar wat God ons geeft, dat telt. En wat is dat dan, die opstandingskracht? Wat moeten we hierbij aan denken? Er zijn verschillende antwoorden te geven. Als we in dit gedeelte luisteren naar Paulus, wil ik me daar ook door laten leiden. Vers 9. De rechtvaardigheid van God, die Christus verdiend heeft, door wie ik door het geloof aan hem verbonden, en die geloofs-liefdesrelatie, komt dat kennen weer terug, in mag delen. Ja, want Paulus schrijft elders in de Romeinenbrief, Jezus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Zo was het toch, de paasmorgen? Toen God de Vader naar zijn Zoon kwam in het graf, heeft hij gezegd, jongen, wakker worden, het is tijd om eruit te gaan. Opstaan uit de dood, het graf is niet voor jou. Ja, want zo machtig is God. Alsof hij hem opwekt uit de slaap. En zo heeft God de Vader het werk van zijn Zoon, wat hij gedaan heeft, helemaal goedgekeurd, als het ware onderstreept. Het is helemaal goed. En in die zegen mogen wij delen. Dat is de opstandingskracht, de rechtvaardigmaking, de vergeving van de zonde. Dus niet omdat wij ons inzetten zoals Paulus zegt, de rechtvaardigheid die uit de wet is, zo zegt 1 vers 9, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Door Jezus te kennen. Op hem te vertrouwen, ons leven aan hem over te geven, dat is geloven. Door ons leven te laten zakken op zijn beloftewoord. Dat ze ook voor mij gelden. Ja, de belofte die God ons gegeven heeft, in het Oude Testament staan er vol mee. Als u luistert naar mijn wet, om er één te noemen, dan zal ik u zegenen met een rijk land. Die belofte kreeg het volk van Israël mee, maar ze hield hem niet. Het ging niet. Maar nu is Jezus gekomen en heeft nou volkomen gehouden. En wij mogen daarin delen. Want in Jezus blijken Gods woorden ja te zijn, amen te zijn. En hij deelt uit. Om het onze af te nemen. Zoals Luther het uitdrukte met die wonderlijke ruil. Onze zwakheid is voor Christus. En zijn kracht is onze kracht. Mijn zonde, mijn ellende, mijn schuld is voor hem. Maar ik ontvang zijn bevrijding. En zo kan ik dus verder. Want Jezus is nu weggegaan van lijden, van sterven, door de dood heen. En is zijn gemeente meegenomen. En wij mogen dus ook delen in zijn opstanding. En hij deelt uit, ook vanavond, de vergeving van zonden voor een ieder die naar hem toekomt. En hij deelt uit de vergeving voor u, voor jou, als je leven aan hem overgeeft. Zo zoekt hij ons op. Schenkt ons zijn liefde, geeft ons zijn kracht. Zo gaat de geest uit om die liefde, om die vrucht van de geest uit te delen met al die verschillende eigenschappen. Zodat ik leven mag in ontspanning voor hem en uit hem. En wat had Paulus dat nodig? Juist in zijn dagelijks leven, want toen hij de brief schreef, zat hij in de gevangenis, gebonden. Hij had nodig niet zijn eigen kracht, want daar redde hij het niet mee. Maar de kracht van Christus, van Christus' opstanding. Wetend dat hij geborgen is in Jezus Christus. En wat de catechismus zo verwoordt, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik in leven en sterven zijn eigendom ben. En zo kan ik verder. Ook vandaag. In ons leven. Hier in Nederland. Nu in 2019. Als onze gedachten soms alle kanten kunnen uitgaan. Dan moet ik me weer laten voeden. Door de kracht van Jezus' opstanding. Wetend. Mijn schuld ligt geborgen. Achter het bloed van Christus. Maar ja, zegt iemand. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat het dan in het leven van elke dag? Dat laat Paulus zien in het vervolg. Als we zijn bij het lijden en sterven, dat ik zijn gemeenschap aan zijn lijden mag hebben, doordat ik zijn dood gelijkvormig word. Hij zegt iemand, misschien jij ook wel. Paulus sprak machtig groot over de opstanding. En dan nu lijden, dan nu sterven, dan ben je toch weer terug bij af. Is dat het dan? Laten we luisteren naar de woorden van Jezus. Was Jezus niet die het zelf zei? Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Jezus volgen is dus niet altijd positief, maar brengt strijd met zich mee, lijden met zich mee. Of een ander woord te gebruiken, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Het is niet vanzelf. Het is niet vanzelfsprekend. Er gaat lijden mee gepaard. Want wij zijn verbonden aan Jezus. En een dienaar is niet groter, niet meer dan zijn meester. Maar wat voor lijden hebben we aan te denken dan? Door de tijd heen, op twee manieren is deze tekst uitgelegd. Innerlijk lijden en uiterlijk lijden. Ja, het uiterlijke lijden. En ik denk als ik goed Paulus versta in deze, dan is dat hetgene waar hij hier juist op doelt. De gemeente van Filippi stond in die confrontatie. Van strijd, van vervolging. Zij volgden Jezus. Maar dat gaf lijden. En ik zei al, Paulus zat zelf ook in de gevangenis. Met alle gevolgen van dien. En ja, dan is dat een strijd. Waar je mee te maken hebt. Lijden om Christus wil. Dat is niet hetzelfde. We hebben gemeenschap aan. Gelijkvormig aan. Is niet hetzelfde. Want Jezus heeft alles volbracht. Maar een gevolg van het volgen van Jezus. En een van de theologen uit de 20e eeuw heeft het zo uitgedrukt. Dietrich Bonhoeffer, die leefde in de Duitse oorlogstijd, Tweede Wereldoorlog. Hij schreef, het kruisdragen is niet zomaar lijden ondergaan, zoals elk mens wel heeft. Maar lijden en verworpen worden vanwege Jezus Christus. En niet vanwege een of ander gedrag of belijdenis. Hij wist het aan de lijve. Toen hij leefde in de tijd van Hitler. En opkwam voor de zwakken in de samenleving, ook de Joden dus. Het kwam hem duur te staan, het kostte hem zijn leven. Lijden om Christus wil. Om de liefde van Christus uit te stralen. Maar juist in het lijden, dan blijkt. Wat de kracht van Jezus' opstanding ons te bieden heeft, ons te geven heeft, dan ga ik hem nog meer kennen. Dan ga ik zijn opstandingskracht verstaan. En wat blijkt dat? Ook in de verhalen, als ik dat lees, van vervolging, van druk, die men meemaakt tot de dag van vandaag in de vervolgde kerk. Dat ik gemeenschap mag hebben aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig worden. Om zo zijn liefde en opstandingskracht te verstaan. Is dat ook uw wens vanavond? Zou u zo ook het lijden willen aanvaarden? Het volgen van Jezus kost wat. En het is niet de vraag of wij het doen, maar het gebeurt. En dat het een diepe betekenis heeft, lees ik in de verhalen van de vervolgde kerk. Om er één te noemen, Guido de Bret. Het is al wat eeuwen geleden, maar parallele verhalen zouden zo genoemd kunnen worden. En u weet, Guido de Bret, die schreef verschillende brieven aan zijn vrouw. Toen hij in de gevangenis zat, het doodsvonnis gekregen had, schreef hij aan zijn vrouw: ik breng nu in de praktijk wat ik anderen gepreekt heb. En zeker, ik moet ook belijden. En dan laten we elkaar dan maar bij aansluiten vanavond. Ik in ieder geval wel. Dat toen ik preekte, toen ik het erover had, sprak ik als een blinde over kleuren. Zoals ik het vergelijk met wat ik nu door mijn bevinding, ervaring gevoel. En zegt hij, ik heb dus, en daar gaat het om vanavond, ik heb meer vorderingen gemaakt, geleerd in mijn gevangenschap dan in heel mijn leven. Ik bevind mij op een zeer goede school. Maak je het nog mee? Op een zeer goede school. De vergeving van de heiden. De school van de Heilige Geest, die mij voortdurend bezielt, die mij onderwijst met de wapen de strijd te hanteren, levend uit de kracht van Jezus' opstanding. Waar moet je het anders zoeken? Ja, want er is een strijd. De Satan omringt mij, die tegenstander van alle kinderen van God. Als een briesende leeuw gaat hij rond om mij te verslinden. Maar degene die tot mij heeft gezegd, vrees niet. Ik heb de wereld overwonnen. Doet mij overwinnen. Het was niet zijn kracht. Maar het was de liefde en de kracht van Christus. Waardoor hij staande kon blijven. En zo kon hij verder dat hij zelf schrijft. Ik voel me nog meer op mijn gemak dan de vijanden van het evangelie. Uiterlijk lijden. Nee, we kennen dat niet op deze manier. Aan de ene kant mogen we er ook dankbaar voor zijn dat de Heer ons de vrijheid geeft, dat we zo samen hier mogen zijn in de kerk. Niemand hield ons tegen. Maar we moeten wel voorbereid zijn op wat komen kan. Wat misschien komen gaat. Zo vorige week las in de krant dat de godsdienstvrijheid steeds minder beperkter wordt in ons land. De antisemitisme steeds groter en groter, de jodenhaat. Veelzeggend. Maar ook als we op de hogere universiteitsscholen zitten, kun je zomaar hebben dat je er buiten ligt. Want je mening baseren op de Bijbel, nou ja, dat is van vroeger. Dat telt niet meer. En je doet niet meer mee. Maar misschien ver van ons bed. Soms kan het heel dichtbij. Zoals ik sommige mensen in mijn pastoraat dat ik mag doen, hoor zeggen. Kinderen die er niets meer van willen weten. En die het met zoveel woorden ook zeggen. Als je nog één keer erover hebt, blijf ik buiten de deur. Vervolging om Jezus wil. Het kan zomaar komen. Maar in die diepe weg ervaren we ook de kracht van Christus' opstanding. Niets en niemand kan mij iets afpakken. Want ik ben geborgen in Christus. En dat moet ik steeds meer leren. Ja, zegt u, maar wel herkenbaar vanavond. In mijn eigen leven. Toen het zo diep ging in mijn leven vanwege lijden. Zorg, pijn, verdriet. Toen leerde ik hem kennen. De kracht van zijn opstanding is me geborgen in hem. Het was niet de slechtste tijd. Daar verlang ik nog wel eens naar terug. Nee, niet naar het lijden. Maar wel naar die tijd met Christus. Dat ik steeds meer leer van hem. En zo zegt Paulus, wil ik in de gemeenschap met Jezus zijn. In die diepe weg van lijden en sterven. En het uiterlijke leven. Maar ze hebben nog een andere kant. Het innerlijke leven. En ik denk vanavond dat dat dichter bij ons leven komt. Want de opstanding wordt altijd verbonden aan de rechtvaardigmaking. Hebben we net gezien. De kracht is de vergeving van zonde. Maar levend uit zijn opstanding betekent dat ik een leven wijd aan hem. Maar dat is niet zonder strijd. Ik moet een strijd voeren tegen mezelf. En hoe zwaar dat is, drukt Salomo toch uit als hij zegt, degene die zijn geest overwint, is sterker, is beter dan degene die een stad inneemt. Strijd van het christelijk geloof. Het leven van elke dag, dogmatisch de heiligmaking. Ja, want leven met God is een streep door jezelf, elke dag weer. En daarom moeten we gevoed worden. Gevoed door de vergeving van zonde die er ligt, klaar ligt, vast ligt in Christus. Dan moet je alles inleveren van jezelf. Zo pijnlijk bij tijden. Maar gemeente, dan krijg je alles van Christus terug. En dat alles van Christus is meer dan dat van ons. Levend uit het geloof ga je doen wat God van je vraagt. Gehoorzaam aan Jezus. Zo met hem meelijden. Zoals Filippenzen 2 ook zegt. Dienen in de liefde. De onderste weg. De ander uitnemender achter dan jezelf. En dat kan, gemeente. In zijn kracht. In zijn liefde. En wat blijkt dan? Wat u doet, wat jij doet, blijkt zijn inzet te zijn. Levend uit zijn kracht, levend uit zijn liefde, mogen we verder. En kunnen we verder, hoeven we het gelukkig niet zelf te doen. Hij heeft verdiend voor mij, maar ik kan niet anders meer dan mijn leven aan hem wijden, ondanks die binnenprater, ondanks die Satan waar Guido de Bret ook over had. Dat is een strijd. Zoals de catechismus ook zegt, afsterving van de oude mens, opstaan van de nieuwe mens. Zo moet ik verder, in zijn liefde, in zijn kracht. Want als hij zelf de dood heeft overwonnen, gemeente, dan is hij machtig om ook onze dwaze gedachten, onze dwaze wil te overwinnen, toch? Verwacht het dan niet van uzelf. Maar ga achter hem aan. Door uzelf te verloochenen. En zo zijn lijden in zijn gemeenschap te staan, in zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, want zo scherp gaat het. Als Paulus zegt, dood dan uw leden. Ja, wij moeten eraan. Met onze willen en onze gedachten. Maar om ook het leven te vinden in hem. Wij maken de balans op, zegt Paulus. Niet onze werken. Maar alleen zijn liefde, zijn kracht. En die moet ik kennen voor mijn dagelijks leven. In uiterlijk lijden, in innerlijk lijden van strijd. Van het geloof. Hoe is het met u, gemeente? Waarom doet u wat u doet? Waarom staat u zo in het leven zoals het nu gaat? Wordt u gevoed door de liefde van Christus, door zijn kracht? Dat is alleen geldend. Want zonder mij kun je niets doen. En daarom houdt in uw weg het oog op God gericht, op Jezus. En als ik zijn kennis ervaar, zijn liefde, ja, dan verschrompelt dat van mij. En heb ik hem nodig, elke dag weer nodig, om zo het leven te ontvangen, het machtige perspectief, dat ik enigszins mag komen tot de wederopstanding uit de dood. Ziet u het? Paulus begint hoog. Een poëtisch trekje van Paulus, maar hij zakt af. In lijden, sterven, maar eindigt weer in de opstanding. Zo gaat het door lijden heen naar de heerlijkheid. Ja, uit de dood. In het Grieks wordt een woord gebruikt. Niet alleen opstaan, maar uit opstaan. Uit de dood. Wij laten de dood dus helemaal achter ons. Nee, dat kunnen we echt niet voorstellen. Zonder dood en zonder dood te leven. In deze bedeling. Maar het is wel waar, gemeente. Jezus heeft de dood overwonnen. En hij deelt het uit, zodat wij uit de dood gaan. En dat wij dus niets dodelijks meer in ons zullen hebben, als wij voor hem verschijnen. Maar er zit een onzekerheid in. Enigszins. Wat betekent dat? Wat doelt Paulus op? Zou hij er aan twijfelen dan? Het is een lastig woord om te vertalen. Als je zo de Nederlandse gangbare vertalingen op naslaat, zie je dat ook terugkomen. Dat ik mag komen. Nou, ik hoop dat. Ik hoop misschien dat ik mag komen tot de opstanding der doden. Of dat ik hoe dan ook mag komen tot de opstanding der doden. Allemaal verschillende daar dingen. Dat indien duidelijk zijn. Paulus is niet onzeker over de opstanding uit de dood. In de Thessalonicenzenbrief roept hij en jubelt hij het uit. Indien wij geloven dat Jezus Christus gestorven en opgestaan is, zo zullen wij ook met hem opstaan in een nieuw leven. Dat is zeker, dat is helemaal waar. Maar waarom dan die onzekerheid bij Paulus? Ja, Paulus is een mens. Hij weet niet precies hoe het gaat. En daarom, over het hoe is hij onzeker. Het zal gebeuren. Hoe? Dat weten we niet. Het zal hoe dan ook komen tot de opstanding uit de dood. Ja, want het leven in Christus is vast en zeker. Wat een ontspanning, gemeente. Biedt Christus ons ook in het paasevangelie. Daaruit te leven, elke dag weer. Maar ook een machtig perspectief geeft ons Pasen. Wij zullen met hem leven. Delend in zijn liefde. En wie zal ons dan kunnen scheiden van de liefde die is in Jezus Christus? Zelfs de dood niet. Maar wij zullen uit die dood opstaan in een nieuw leven. Want hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd. En daarom kunnen we zingen met Psalm 56. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij dieren? Grote woorden. Maar wel waar. Als ik zie op Jezus Christus. In hem ligt alles vast. Het graf is ons bewijs. De garantie, de onderpand, zegt de catechismus. Het lege graf. Jezus is opgestaan. En daarom zal ik ook opstaan. Want er is leven in hem. Ja, hoe het leven dan ook gaat. Want het is niet altijd gemakkelijk. Dat zien we toch wel om ons heen. In de wereld, in ons eigen kennissen, familiekring, in de gemeente. Soms gaan we door diepe dalen. Broeders en zusters in het geloof die vervolgd worden. Diepe dalen van lijden vanwege ja, onze schuld. Zelfs zo dat we soms zelf de oorzaak ervan zijn. Hebben we lijden, uiterlijk en innerlijk. Strijd van elke dag. Maar gemeente, de overwinning, hij staat vast in Jezus Christus. Ik mag opstaan uit de dood als ik verbonden ben aan Christus. Want Jezus heeft het mij verkondigd en Paulus onderstreept het opnieuw. En zo komt het woord van God vanavond tot ons. En zo mogen we vanavond zien op Christus. In zijn lijden, in zijn sterven, maar ook in zijn opstanding. Om niet anders dan mijn leven, uw leven, aan hem te wijden. Aan hem over te geven. Want Jezus, hij heeft alles volbracht. De Vader heeft hem naar deze wereld gezonden. Om ons alles te geven. En zo maakt Paulus als het ware de balans op voor zijn eigen leven. Niet wat hij deed. Maar toen hij Christus ontmoette en de uitnemendheid van hem zag. Van zijn liefde. Toen hij de kracht ervoer in zijn leven, wist hij het. Ik zal komen tot die opstanding uit de dood. En hoe is het vanavond in ons leven? Hier in de gemeente van Waarder. Wij maken de balans op. Wat doen wij? Waar ligt onze levensbron? Wat is ons gebed voor vanavond? Paulus laat de grote lijnen van het evangelie zien. Die machtig groot zijn, die we niet kunnen vatten. Maar gemeente, als dat niet uw verwachting, uw leven is, dan bent u beklagenswaardig. Dan moet ik zelfs het wee over u uitspreken. Want hier draait het om. Ben ik verbonden aan hem met een machtig perspectief? Of niet? En hebt u misschien van alles wat u bij u heeft. Van alles gedaan. Hebt u misschien een mooi perspectief voor u liggen. Maar het stelt allemaal niets meer voor. Want de liefde van Christus ontbreekt. Een gemeente, daar hebben we elkaar toch niet voor over. Waar moet je het zoeken? Als u zonder de liefde van Christus door het leven gaat, als de tijden moeilijk worden, als het sterven daar is. U bent niets voor God. Uw werken niet, uzelf niet. Het is als Paulus zegt, schade en drek, ook in de ogen van God. Zo aangrijpend. Maar wat een evangelie. Wat een evangelie wordt aan ons in Jezus Christus gegeven. En dat wordt u zondag en zondag verkondigd. En God gaat nog steeds door om zijn liefde en zijn kracht uit te delen. En als u nog niet gekomen bent, kom dan vanavond, nu het nog kan, tot hem. Het is nog niet te laat, ook niet te vroeg. Maar vandaag is het de tijd om te komen tot hem en het leven te ontvangen in zijn naam. Begrijp je het dan? Zie je dat dan altijd? Nee. Wij kennen ten dele. En ik jaag ernaar, zegt Paulus, want hij had het ook niet op zak. Of ik ook grijpen mocht, maar hij was wel gegrepen door Christus. En dat is het geheim. Jezus Christus zoekt ons op. Hij houdt ons vast. En daarom kunnen we verder. Zo alleen. In dat machtige perspectief wat voor ons ligt. Leven met hem. opstanding uit die dood. We mogen het achterlaten. Kunt u het dan begrijpen? Dat Paulus zo vol vuur het uitroept. Dat ik hem kenne. De kracht van zijn opstanding. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. En zo mogen we verder gaan. Levend uit het geloof. Om straks eeuwig bij hem te zijn. En dan blijkt dat dat lijden, dat dat sterven, uiterlijk en innerlijk, in geen verhouding staat tot de heerlijkheid van Christus, zijn liefde, oneindig groot, de heerlijkheid die Jezus zelf verworven heeft en dan helemaal uitdeelt, dat wij zonder iets terug te houden daarin mogen delen. En dan zal ik hem kennen zoals hij mij kent. Amen. Wij zingen samen Psalm 56, vers 1 en vers 2. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd van alle kant. Maar ook het tweede vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zal vlees mij deren? 56, 1 en 2. samen danken en bidden. Machtig en eeuwige God, tot u komen wij in gebed, met verwondering en stilte, over wie u bent. Zo machtig dat u zelf de dood hebt overwonnen en dat aan ons mensen wilt delen. Dat wij delen mogen in uw liefde. Wij mensen die dat totaal niet verdiend hebben. We waren vijanden van het kruis. Maar juist voor vijanden bent u gekomen om ons tot vrienden te maken. En Paulus heeft dat ervaren, daarom kon hij het uitzingen, dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding, want hij begreep het ook niet altijd. Maar levend daaruit kunnen we verder, hoe moeilijk de weg ook is. En zo mogen we ook vandaag weer verder met uw woord. Onze gang en treden vastgemaakt. O Heere, doe het. Opdat we zo ook in deze nieuw begonnen week mogen delen, uitdelen van uw liefde en van uw kracht. Als gemeente, maar ook als gemeenteleden. En Heere, ga ons dan niet voorbij. Laat ons dan niet achter. En geef dat we u ook niet voorbij gaan. Dat we onbekeerd verder gaan en ons hart weer verharden. En denk, het komt wel. Ja, u komt, dat is zeker. Maar Heere, laat het niet dan te laat zijn. Vandaag is het de tijd. Grijp dan in. Grijp ons vast en houd ons vast. Zoals u zelf beloofd hebt. En Heere, wilt u zo de gemeente doorgaan? Juist hen die het aan de lijf ervaren, het lijden, de pijn van u te volgen, ook in de nabije kring van gezin en familie. Gedenk hen, die staan op de fronten van uw koninkrijk, wereldwijd, en het aan de lijf ervaren, lijden en verdrukking vanwege uw naam, omdat ze uw naam verkondigen als zendeling, als evangelist. O Heere, gedenk hen. Gedenk onze broeders en zusters uit de vervolgde kerk. Nou, ze hebben misschien een ander soort leven dan wij, ook in hun gedrag en zo. En daar denken we ook wel eens over na. Maar Heere, wat een pijn en verdriet hebben ze. Omdat ze uw naam belijden. En geef dat we zo aan hen verbonden mogen zijn via u. En dan zijn we ook dankbaar met die zuster Asia Bibi die toch vrijgelaten werd. En nu herenigd mag zijn met haar gezin. Maar bidden tegelijk voor die namelozen die hetzelfde meemaken dan zij in de gevangenis. O God, wilt u hen dragen, hen sterken. Wij bidden zo hier voor elkaar in deze gemeente. Gedenk de broeders van de kerkraad. In bijzonder hen die in de laatste week zijn begonnen. Omdat ze afscheid nemen. Wilt u ook hen omringen. En ook hun werk zegenen wat zij gedaan hebben. Zegen ook die broeders die een week van voorbereiding hebben. Als ze bevestigd of herbevestigd worden om opnieuw of voor het eerst een ja-woord te geven, om zo dienstbaar te zijn aan uw koninkrijk, en ook hier de gemeente te mogen dienen, ga hen voor, met uw heilige geest. Heere, gedenk Dominee Breuren, stel hem tot een zegen, ook hier in de gemeente, en geef dat hij de gemeente mag voorgaan, juist levend uit uw liefde, uit het kennen van u, en uit uw opstandingskracht. Want zo alleen kunnen we ons werk doen. Heere, gedenk ons allen, Als ze gebukt gaan door zorg, door pijn of verdriet, door worsteling in het leven, door ziekte ook. Wees ons nabij. Ook in de gebrokenheid van ons bestaan, en we denken ook aan de huwelijken. O God, wilt u ons ondersteunen en sterken. Denk in bijzonder ook aan onze moeders op deze moederdag. O God, wilt u hen nabij zijn in het voorgaan van hun kinderen. In de dienst aan u, in het voorgaan van hun man ook. Samen u te dienen. Om uw naam te eren en te prijzen. Maar Heer, als we dat zeggen, wat een wereld kan er ook achter schuil gaan. Van vreugde, ja, daar zijn we u dankbaar voor. Maar ook van pijn en verdriet. Vanwege de gebrokenheid die we aan lijf ervaren. Het niet kunnen. In de opvoeding. In het voorgaan van uw dienst. Heer, dan hebben we vanavond toch een troostwoord ontvangen. Als moeder. Maar Heer, ook als het niet kan. Omdat we geen kinderen hebben ontvangen als vrouw. Of dat we de relatie verstoord is geraakt. In het leven. Of door sterven. O God. Vertroost dan ook deze dag. Diegenen. Die daaronder gebukt gaan. Heere, wilt u zo met ons zijn. In onze samenleving. Waarvan alles gebeurt. Heere, sta op. En spreek uw woord met macht en majesteit. En dat we het ook zo mogen bijdragen, door gebed, door inzet, tot de eer van uw naam, ook in onze samenleving. En geef dan een wederkeer tot u. Gedenk deze wereld. Met alle nood en pijn die er is, gedenk uw bondsvolk Israël. Doe hen zien op u, de levende God. En wees ons zo genadig in de nieuw begonnen week, waar het werk weer wacht. Waar school weer wacht en wij bidden bijzonder voor die jongeren die de examens moeten maken. Geef hun kracht en wijsheid. Juist ook als het moeilijk is. En ook als het niet moeilijk is. We hebben altijd uw kracht, uw wijsheid nodig. Want zonder u kunnen wij niets doen wat voor u geldt. Laten we zo aan u verbonden mogen zijn. Ons werk mogen doen. En dat het mag slagen. Ook voor school. Heere, zo ziet alles op u. Wij danken u voor alles wat u gaf. Vergeef het tekort. Vergeef het verkeerde. En zie ons aan. In de Zoon uwer liefde. Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 17. Het derde en achtste vers. Ik zet mijn treden in uw sporen. Maar blijf er uitzicht dat mij streelt. Psalm 17 vers 3 en vers 8. Thank you. u heen in vrede, met mij biddend om de zegen van God. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
God zegen.
God zegen.